Voorafgaand aan de dienst een mededeling voor degenen die met ons verbonden zijn via RTV Katwijk. U kijkt naar een dienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Rijnsburg. En de eigen predikant, Domenee Butter, gaat erin voor en we bidden voor elkaar om een gezegende dienst. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest. Van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Gij die God vreest, gij alle prijst de Heere. Dat Jacob's zaad zijn grote naam vereren. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. 12e vers uit Psalm 22 willen wij samen zingen. Psalm 22, vers 12. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En dan belijden we, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. We willen dat zingen uit Psalm 73, het 13e vers, in aansluiting aan de geloofsbelijdenis, Psalm 73, vers 13, nadat wij samen hebben beleden met de 12 artikelen. Want over de hele wereld verzamelt de Heere zich een kerk ten eeuwige leven en in gemeenschap daarmee doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament deze middag, uit de profetieën van Jesaja. We lezen samen het bekende 53ste hoofdstuk, omdat we straks ook verder onderwijs willen ontvangen vanuit de Heidelberger Catechismus, die bezig is om ons te leren over wat wij belijden. En dan deze middag met name over die geleden heeft. En daarom lezen wij nu eerst samen Jesaja 53, waar de Heer het volgende aan ons openbaart. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Maar wij achten hem dat hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden onzen ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten we ons verenigen in gebed. En samen de God van het woord ook aanroepen. Laten we bidden. Heere, wij komen samen in gebed. En dan past het ons om in alle eerbied en in alle ontzag voor u onze handen te vouwen, onze ogen te sluiten en zo ook in onze gebedshouding eerbied tot uiting te brengen. Want we hebben zojuist gelezen wat u, God de Vader, had uitgedacht. Om te doen aan uw eigen enig geboren zoon. En we hebben gelezen wat u, God de Zoon, hebt uitgewerkt in gehoorzaamheid aan het plan van uw vader. In gehoorzaamheid aan wat hij aan u zou doen. Omwille van de vrede voor vijanden. En nu mogen we samen daarnaar gaan luisteren. En dan mogen we u, God de Heilige Geest, bidden. Of dat wat we hier hebben gelezen en wat eeuwen geleden is geprofeteerd en zo vaak al door ons is gelezen, want het is een bekend hoofdstuk, Heere. Of we dat ook als nieuw mogen horen. Misschien wel voor het eerst echt horen. Maar het gaat hier om het fundament dat u gelegd hebt onder de kerk. Hier wordt de kerk op gebouwd, toch, Heere? Hier bouwt u een vijand op door hem tot vriend te maken. Dit is het fundament onder het geloofsleven. Dit is de schat van waaruit u de vrede aanbiedt aan een vijand. Dit is de reden waarom u uit het duister zondaren trekt en overzet tot het koninkrijk van uw licht. Heren, dit is toch de kern van het evangelie. Waar kinderen van u nooit genoeg van krijgen. Wat ze nooit te veel horen. Waar ze nooit genoeg van hebben in de zin, nu ken ik het wel. Maar waar ze zich toch steeds in mogen verdiepen en verlustigen. Steeds weer hoop uit mogen putten. Waar als de vijand loert en als de Satan bedreigt en als de Satan aanvecht en we het weer kwijtraken, u toch steeds uw volk ook weer naar terug wil brengen. Hier is het fundament. Buiten uzelf, in Christus. En als er van alles ons ontbreekt, en als we overal tekort inschieten, en als u als de Satan daar ons op komt wijzen, wilt u toch komen met dit evangelie van het fundament van de zaligheid. Het is volbracht. Dan zijn we op deze middag weer verzameld rondom het kruis. En dan bidden we, Heer, of u met uw Heilige Geest zo ook op en onder de kansel wil werken, dat we op de kansel de woorden krijgen om dat bekende opnieuw te verwoorden. En dat we onder de kansel oren krijgen die dat bekende opnieuw mogen horen. En dan bidden we of u daar uw zegen over wil geven. Dat we dieper mogen wortelen in deze vruchtbare aarde. En dat we des te vaster gemaakt worden op dit fundament. Ook voor de week die voor ons ligt, waarvan we niet weten wat er gebeuren gaat. We zijn maar broze mensen, Heren. En wij hoeven dat u niet te vertellen, maar wij denken van onszelf dat we wel zo sterk zullen zijn dat we de volgende zondag weer zullen halen. Maar het is anders. En daar worden we aan herinnerd. Daar werden we vanmorgen aan herinnerd. Daar worden we vanmiddag aan herinnerd. Ook als er in de kring van familie, ook van onze broeder en zuster De Groen, een oom overleden is. Zo plotseling. Gisteren nog volop actief. Vanmorgen gevonden. Heer, het kan ons allen gebeuren. Breng ons dat besef ook bij. En wil ons dan funderen op dit fundament dat deze middag onze aandacht vraagt. Opdat we leven zullen. Want uw dood, Heer Jezus, is voor de zondaar het leven, toch? Wilt u het uitdelen deze middag? En we dragen de familie De Groen aan u op. Ook als in deze week dan geconfronteerd met rouw en verlies, toch ook het open graf er weer zal zijn om daar aan te staan. Gedenk ze, Heren, en al die anderen die deze week aan een open graf staan, wilt u ze vertroosten. Juist ook met het woord van deze middag. Dat u de dood hebt overwonnen en dat u de vloek hebt gedragen. En dat u daar uw kinderen ook van wil verzekeren. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want dat mogen we door het geloof weten. Alles, alles is voldaan. Laat dat de troost mogen zijn ook voor hen. Ja, laat dat de troost mogen zijn voor een ieder van ons. Ook als we meeluisteren en meekijken met deze dienst. Misschien wel in stilte en eenzaamheid op onze kamer. Misschien wel vanaf bed, omdat we ziek zijn, of vanwege ouderdom. Heren, wees u ook met al diegenen die via RTV Katwijk hebben ingeschakeld in deze dienst. Wilt u ook hen nabij zijn en het woord, de huiskamer, de ziekenkamer laten bereiken. Opdat ook daar het fundament gekend mag worden, geleerd mag worden en eruit geleefd mag worden. Heren, wij leven in een wereld vol met lijden. En we denken aan al die lijdende medemensen. Op welke manier dan ook. Psychisch lijden. Lijden omdat er in het verleden het een en ander gepasseerd is, wat onze levens heeft gekenmerkt en waarvan we de littekens dragen. Lijden als het gaat in moeilijke verhoudingen onderling. Lichamelijk lijden. Van een handicap. Van een ziekte. Lijden als we een andere seksuele gerichtheid hebben. En we op dat gebied kruisdragers zijn. Lijden in huwelijken ook. Soms in alle stilte. Als de kinderzegen uitblijft, we daar ook niet zomaar mee te koop lopen, maar we het wel meedragen. Lijden als we zien dat misschien kinderen of kleinkinderen andere wegen gaan dan u wijst, terwijl we ze erbij opgevoed hebben en terwijl we ervoor bidden. Lijden als het gaat om zorgen en vragen over allerhande zaken die ons dagelijks leven betreffen. Maar Heer, als we het nog breder trekken, het lijden van hen die honger hebben, die dorst hebben, die te maken hebben met voedseltekorten. Lijden als het gaat om de dreiging van oorlog, de angst. Daar waar werkelijk gevochten wordt. De dreiging van natuurrampen. Maar ook al diegenen, heren, die om uw evangelie en om uw woord worden gemarteld, gevangen worden gehouden, bespot worden. Iets van dat lijden wat u moest ondergaan ook ondervinden. We denken aan alles wat in deze maatschappij, maar ook in ons werelddeel en wereldwijd, er is aan onrecht dat gebeurt. Onrecht. Jegens kinderen, mishandeling, uitbuiting, misbruik. Heren, wij bidden of u toch dat rijk van u, waar recht en vrede zal heersen, door wil laten breken en al die gevolgen van de zonde, al dat kwaad, alles wat ervoor veroorzaakt dat mensen lijden, al die eerste dingen worden weggenomen. Heer, als we het op ons laten inwerken, wat er in deze wereld gaande is, dan roept alles om uw wederkomst. Hoe lang nog, Heer? En dan bidden we of u, totdat u komt, toch ook vanuit die toekomst, waar alles recht en vrede zal zijn, schenken wil in onze tijd. Dat onrecht wordt weggenomen. Dat lijden wordt verzacht. Of ook helemaal weggenomen. Dat iets van uw vredeheerschappij mag doordringen. En dat degenen die macht hebben om te regeren, zo door uw geest worden gevormd en geleid, dat ze daaraan zullen meewerken. Ten goede. Heren, we leggen het allemaal aan u voor. En we bidden of u, die de grote en de barmhartige hoge priester bent, die in alle dingen verzocht is geweest, doch zonder zonde, daarom ons nu ook juist in al dat lijden te hulp kan komen. En ons barmhartigheid kan geven. En ons helpen kan ter bekwamer tijd. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. In het leven dat we persoonlijk hebben, en het bredere wereld gebeuren. Ontferm u, Heere, in genade over ons. En wil schenken wat nodig is. Om u achteraan te komen. En dat we als kruisdragers toch, zoals het met het doopsformulier werd gezegd en gebeden, vrolijk ons kruis op ons nemen en u mogen volgen, omdat u wil verzekeren dat er straks een moment aanbreekt dat we dat kruis mogen afleggen aan de poorten van het Nieuw Jeruzalem en we zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen verschijnen, om Jezus wil. En laat het zo deze middag de bediening van de verzoening mogen zijn. En wil alles wat daartoe nodig is in deze dienst zegenen met uw genade. Organist, koster, ambtelijke dienst, oppas, alles Heere wat nodig is om uw woord de vrije loop te laten hebben, wilt u het zegenen en gebruiken tot uw eer en tot ons aller heil. We vragen het u in de vergeving van onze zonde, die de oorzaak is van alle honger en kommer. De zonde die de oorzaak is van al het lijden in deze wereld. Vergeef het ons, Heere, op grond van dat offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij u danken en bidden. Amen. Het tweede en het vierde vers uit Psalm 69 vormen de inleiding op de prediking. Psalm 69, de versen 2 en 4. Het amen van de prediking willen we de tweede vers van Psalm 103 samen zingen. Psalm 103, het tweede vers. Krijgt dan ook gelegenheid om de Heere gaven te geven uit uw overvloed. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de emeriticas. Der is bestemd voor het orgelfonds. En ook de adoptiekinderen vragen uw bijdrage bij de uitgang van de kerk. Tekst voor de prediking komt uit het gelezen schriftgedeelte, Jesaja 53, de versen 4 en 5. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Maar wij achten hem dat hij geplaagd door God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Profetie die betrekking heeft op het lijden van de Heer Jezus. En dat hebben we zojuist met de kerk van alle tijden en plaatsen ook beleden. En we krijgen daar deze middag ook onderwijs uit de catechismus, zondag 15. Wat verstaat gij door het woordje geleden? En wij beleiden dan dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Omdat de dood van het kruis door God vervloekt was. Geliefde gemeente, geleden, lijden. Dat is aan de orde van de dag in de wereld waarin wij leven. En iedere dag worden we overspoeld met berichten van mensen die lijden of leed dat er in deze wereld is. En niet alleen maar aan de orde van de dag, maar als je de geschiedenisboeken opendoet, dan zijn die gevuld met allerlei gebeurtenissen, allerlei data, allerlei jaartallen, waarin dingen gebeurd zijn waardoor mensen hebben geleden. In het groot, in het klein. Als je het martelarenboek zou lezen. Als je iets zou lezen uit de middeleeuwen en hoe het eraan toe ging in die eeuwen. Als je iets zou lezen over de kruistochten. Als je iets zou lezen over epidemieën die over deze wereld zijn gegaan en aardbevingen en hongersnoden. Twee wereldoorlogen liggen er achter ons waarop een geweldige manier is geleden. En hoeveel bloed is er daarna nog niet gevloeid? En hoeveel bloed vloeit er niet op dit moment als wij hier in rust en vrede zitten? Lijden. Hele volken lijden. En om van dat grote wereldgebeuren waarvan allerlei is te zien aan lijden, dan maar een stap terug te doen naar ons eigen leven, naar onze eigen geschiedenis. ons eigen leven. Hoeveel leed is er niet? In stilte, openbaar. Stil lijden door een handicap. Die mensen wel weten misschien om ons heen, maar ook maar weer zo vergeten. Het lijden in huwelijken. Het lijden door het karakter van een ander. Lijden door een misbruikverleden. We hebben verschillende dingen net in het gebed ook maar bij de Heere gebracht. Al dat lijden, waarom? Lijden dat dwars door allerlei lagen van de bevolking ook heen gaat. Het stopt niet bij de arme mens alleen. Bij de achtergestelde alleen. Er is lijden ook bij de hooggeplaatste mensen. Het lijden wordt geleden door eenvoudige of door adellijke mensen. En soms lijkt het wel alsof de ene alles op zijn bord krijgt, terwijl het de ander voor de wind gaat. Je ziet het bij Asaf, we hebben net een vers uit Psalm 73 gezongen, maar als je die hele psalm zou lezen, dan kom je het tegen. Hij begrijpt er niks van. Heere, ik zoek u te dienen, maar mijn bestrijding is er iedere dag. Job had er ook zo moeite mee. Zijn vrienden ook trouwens, die wist het ook niet goed. Lijden. Weet u, dat woord lijden heeft niet altijd bestaan. Lijden is een woord dat gebruikt ging worden na de zondeval. Toen is de mensheid begonnen te lijden. Wat verstaat u door het woordje geleden? Het wordt vanavond ons gevraagd. Als wij dat nou zojuist hebben beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. We hebben het over de Heer Jezus en zijn lijden. Die ons in alle dingen gelijk geworden is, behalve de zonde, die geleden heeft. Wat is zijn lijden dan? Ja, als hij nou in alle dingen ons gelijk geworden is, maar zonder de zonde. En we hebben net gezegd en moeten erkennen dat het woordje lijden pas begonnen is na de zondeval. En dat de mensheid is gaan lijden vanwege de zonde. Als hij nou zonder zonde is en hij heeft ook geleden. Wat is dat dan voor een lijden wat hij heeft ondergaan? Is dat medelijden? Is hij een van de velen die op deze aarde geleden hebben? Is hij dan misschien degene die het meest geleden heeft? Wat is zijn lijden? Hoe wordt ons dat verkondigd? Wel, gemeente, de kern van de zaak is dat de Heer Jezus geleden heeft als middelaar. En dat is van de grootste betekenis als we deze middag luisteren naar zijn lijden. Zoals hij geleden heeft, is er inderdaad maar één geweest die geleden heeft als de middelaar. Zo was er geen voor hem, zo is er ook geen na hem, Jezus Christus die geleden heeft. Ik geloof in hem die geleden heeft. En wat geloof ik dan? Dan geloof ik dat hij geleden heeft en zijn lijden is verzoenend. Zijn lijden is vrijsprekend en zijn lijden is verzekerend. Ik geloof in Jezus Christus die geleden heeft. En zijn lijden is verzoenend, vrijsprekend, verzekerend. Wat verstaat u onder dat woordje geleden. Een klein woordje, we hebben het ook zomaar uitgesproken, 7 letters. En als je niet oppast, ben je er ook zo voorbij met je gedachten, nietwaar? Maar dat woordje heeft een enorme inhoud, een enorme lading die geleden heeft. Wat is de lading van dat woord? Nou, zegt de catechismus, en dat is het onderwijs wat we deze middag krijgen, dat hij aan lichaam en ziel, dus geheel als totale mens, de gehele tijd van zijn aardse leven, van begin tot eind, de toren van God tegen het gehele menselijke geslacht gedragen heeft. Nou, meer en voller kan het niet zijn. Zwaarder kan het niet wezen. Van gewicht. Naar lichaam en ziel, zoals die helemaal is. De hele tijd van zijn aardse leven. De volkomen toren van God tegen het gehele menselijke geslacht. Dat zit allemaal in dat ene woordje van 7 letters. Geleden. En wie is in staat om dat te peilen? Wie is in staat om dat onder woorden te brengen, te doorgronden, te beseffen? Het lijden naar lichaam en ziel van de ganse toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Waar moet je beginnen? We beginnen maar waar het evangelie het ook begint te verkondigen. Als die geboren wordt, dan wordt hij al met de dood bedreigd. Er was geen plaats voor hem toen hij nog in de buik van zijn moeder zat. Voor hem? Nee, niet hier. En toen hij geboren was, moest hij als baby al gedragen op de vlucht. Voor de soldaten van Herodes, op de vlucht naar Egypte. En in zijn leven horen we van honger, en horen we van dorst, en horen we van pijn, en horen we van verdriet, en horen we van bespotting, en horen we van haat. Onderging de haat van de fariseeën en van de schriftgeleerden, en uiteindelijk van het hele volk. Het onbegrip bij zijn discipelen, die hem in de weg liepen. En richting het eind van zijn laatste leven spitste zich steeds meer toe. Je zal maar door een vriend verraden worden. Overgeleverd. Vals beschuldigd. Terwijl het gebeurt nog door een van je discipelen verloochend worden. En als het erop aankomt, oh, ze hadden het allemaal zo gezegd. Nee hoor, wij trekken de zware wel en wij verdedigen u wel. En al zouden wij met u moeten sterven. En op het moment dat het nodig is, is er niemand van zijn discipelen. Eenzaam, alleen, gesmaad, gespot, gehoond, geslagen, gegezeld. En dan niet alleen maar door mensen verlaten, maar dan ook nog door zijn eigen vader in de hemel verlaten. De ganse tijd van zijn leven naar lichaam geleden. Zijn lichaam heeft geleden. Maar ook zijn ziel. Hij heeft zichtbaar geleden. De mensen zagen het gewoon. Die doornenkroon op zijn hoofd. Zijn opengeslagen rug. De spijkers door zijn handen en zijn voeten. Het spuug in zijn gezicht. Zijn opgezwollen gezicht van de vuistslagen. Maar hij heeft ook onzichtbaar geleden, dat we met onze ogen niet konden zien, maar wat er wel was, in zijn ziel. Het ongeloof van zijn volk, de hardnekkigheid van hen die moesten voorgaan in de vrezen des Heren. De moedeloosheid die hem ook wel eens bekroop. Hoe lang zal ik nog bij u zijn, o ongelovig geslacht? Maar vooral het zielenlijden onder de torenende blik van zijn vader. En de storm van Gods toren steekt al meer op in zijn leven. Totdat hij in Gethsemane met de angsten der hel bevangen zijn vader zoekt. Maar zijn vader, ja, hij stuurt dan nog een engel, maar niet zelf meer. En als het erop aankomt aan het kruis, dan gaat de hemel helemaal dicht. En dan wordt hij een prooi van de Satan die hem belaagt met al de demonen uit de hel. Wie kan het peilen, gemeente? Ik niet. De enig geboren zoon van de Vader die zo één is met de Vader dat de liefde tussen die twee zo sterk en zo krachtig is, maar op het kruis verlaat de Vader hem en snijdt hij die liefdeband door met zijn eigen innig geliefde zoon, in wie hij een welbehagen had. Terwijl die zonder zonde is, terwijl die schuldloos is. Men eist van mij het geroofde weer. Ik heb het niet eens geroofd, maar ik moet het terugbetalen. En zijn Vader verbergt zich. Wat dat betekent, gemeente, het wordt ons in ronde en heldere woorden voorgezegd in onze belijdenis. Opdat hij de eeuwige verdoemenis en het strenge oordeel van God en de vervloeking die op mij lag. Zijn woorden die op mij betrekking hebben. Eeuwige verdoemenis, het strenge oordeel, vervloeking. Dat is wat op mij ligt. Dat hij dat daar op het kruis draagt. Het zijn geen woorden die van toepassing zijn op de Heer Jezus. Dat zijn geen woorden die hij zich waard had gemaakt. Het zijn woorden die over mijn leven worden uitgesproken. Over het uwe. Over jouw leven. Ja, die we zelf over ons hebben afgeroepen. Wat hij onderging, dat hebben wij veroorzaakt. En wat hij moest dragen, daar zijn wij de oorzaak van. En dat hadden wij zelf moeten dragen. Heeft Jesaja het niet helder en duidelijk geprofeteerd? Hebben we het niet opnieuw samen gelezen? Onze krankheden, onze smarten, onze overtredingen, onze ongerechtigheden, onze straf. Wij waren als schapen die onze eigen gang gingen, maar het heeft God behaagd het op hem te leggen, waardoor hij verbrijzeld werd. Ja, waar hij onder verbrijzeld werd, daar moesten wij onder bezwijken. En dat is vanmiddag geen eenvoudige constatering. Laat het dat niet zijn, gemeente. Laat het alstublieft niet iets zijn dat we nu constateren. Met misschien wel daarbij de gedachte, maar dit wist ik al. Wat ik tot nu toe heb gehoord, dominee, dat is niet nieuw voor mij. Oh nee. Dit zijn toch geen dingen waar we op een gegeven ogenblik van zeggen, dit heb ik wel genoeg gehoord. Dit weet ik al. En dit weet ik nu wel een keer. Dan is Paulus geen vriend van je. En dan zou je ook tegengestemd hebben als Paulus voorgesteld werd om te beroepen als uw dominee. Want als Paulus komt, dan zegt hij, ik heb onder u niets anders geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat hij deze lijdensweg wilde gaan, gemeente, dat is en dat blijft toch een wonder. Dat hij als middelaar plaatsvervangend deze lijdensweg afgelopen is tot het einde toe. Dat is toch een wonder waar het volk van God nooit genoeg van krijgt. Het is het wonder waar ze in de hemel nu nog van zingen, hoor. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslachten, talen en volkeren en natie. En de zaligen in de hemel, die weten het nog, hoor. Wij zijn gekochten met het bloed van deze lijdensweg dat het Lam Gods is gegaan. Openbaring 14. Het is een veeg teken. is een slecht teken. Als we gaan denken, dat heb ik nou wel eens een keer gehoord. Over zonde en over genade en over verlossing en over rechtvaardiging. Dat is niet goed, dat klopt niet. Want het evangelie is het evangelie van het kruis. Het evangelie is het evangelie van het bloed van Christus. En het evangelie van het alleen om Christus wil. En alles uit Christus alleen. En dat wonder, dat moet ik hier leren. En dan moet ik hieruit leren leven. En daarom moet dat lijden van de Heer Jezus Christus nooit een constatering worden van ja, dat is zo. En nooit een constatering met ons verstand, maar het moet je raken voor het eerst. En bij vernieuwing, zodat het verdiept wordt en de verwondering alleen maar groter wordt. Dat Hij deze weg van lijden heeft willen gaan, gewillig. En gehoorzaam. Want hoe meer ik zie op zijn gewilligheid dat hij deze weg wilde gaan, hoe meer vrijmoedigheid een zondaar krijgt om het bij hem kwijt te raken. Voor het eerst, maar ook de dagelijkse zonde. En hoe meer ik mediteer en nadenken en het op me in laat werken, die weg van zijn lijden en sterven, hoe meer kracht het geeft om te strijden tegen de zonde. Blijf dicht bij het kruis. Blijf onderaan de voet van het kruis. Want zijn lijden was niet zomaar. Zijn lijden klaagt mij aan, ja. Zijn lijden klaagt mij aan. Als hij getekend wordt in de weg van de vernedering. Niet als een martelaar. Niet als iemand die op het verkeerde tijdstip, op de verkeerde plaats, te midden van verkeerde mensen was. Maar die, zoals Johannes dat in dat hoofdstuk 19 zo krachtig onder woorden brengt. En de Heilige Geest zei, ja, bij dit vers moet je een andere werkwoordsvorm gebruiken hoor. Je mag schrijven en je moet schrijven dat ze hem sloegen en hij werd geslagen en hij werd gebonden en hij werd veroordeeld en hij werd gegeeseld. Maar als die nou zijn kruis opneemt en naar Golgotha gaat, Johannes, dan moet je zeggen en schrijven. Hij dan nam zijn kruis op en ging uit. Hij werd niet voortgesleept. Hij werd niet voortgeduwd. Hij ging zelf. Opdat een ieder die het hoort, daardoor vertroost en vermaand wordt om het de hoop op hem te stellen en het aan hem over te geven. Om de gewilligheid en de liefde tot het einde toe, tot de voltooiing toe, uit te tekenen. Dat hij de weg ging om de toren van God en tegen het ganse menselijke geslacht. Moet je daar eens over nadenken. Het hele mensengeslacht, daar hoort u bij. Hoor jij bij? Daar hoor ik bij. Het gehele menselijke geslacht. Om dat te dragen. Ja, dat klaagt me aan. Mijn zonden hebben hem dus dat aangedaan. Mijn zonden hebben hem zo dat lijden bezorgd. Maar tegelijkertijd is het dan ook de verkondiging van dat kruisevangelie met de aandrang vanaf de preekstoel, wetende de schrik des Heren. Als je nou iets wil zien van de schrik des Heren over de zonde, als die onverzoend blijft en als die niet betaald worden door Christus in mijn plaats, dan is dit de schrik die op mij wacht. Wetende de schrik des Heren, laat u met God verzoenen. Want als hij om de zonde te straffen zijn eigen zoon niet gespaard heeft, wat gaat hij dan met u en jou en mij doen als onze zonden niet verzoend zijn? Onze God is een verterend vuur. Maar het evangelie is dat hij dit heeft willen lijden in de plaats van. En dan mag ik u en jou vanavond nog voorhouden dat offerlam dat God zelf aanbiedt. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat bloed dat door hem gevloeid, dat hij heeft laten vloeien, dat hij gestort heeft, dat de kracht heeft om al de zonden te verzoenen. En in zijn offer, het storten van zijn eigen bloed, zie je hoe ernstig de zonden zijn. En dat er alleen maar redding mogelijk is door zijn offer. En dat moet ons niet onbewogen laten, gemeente. Alsjeblieft. Als je onder de verkondiging van het lijden en sterven van de Heer Jezus rustig kan zitten en maar voortleven en het straks allemaal voortkabbelt deze week. Dan heb je de ernst van de zonde nog niet ingezien. En dan wordt het wel met klem weer gezegd en weer voorgehouden om deze Christus te zoeken in je leven. Want God de Vader heeft zijn Zoon, die geen zonde gekend heeft en geen zonde gedaan heeft, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat u en jij en ik voor God rechtvaardig zouden zijn in hem. Rechtgezet zouden worden. En daarom, niet alleen wetende de schrik des Heren, maar juist de liefde van God die ook dringt. Om u op te roepen tot deze Christus voor het eerst of opnieuw te gaan. We bidden het van Christus wegen. Er is verzoening. Laat u met hem verzoenen. Want dat bloed spreekt vrij. Ja, dat is een evangelie dat vraagt om geloof en bekering. Dat je dat wonder van dat lijden van de Heer Jezus en zijn sterven aan het kruis niet naast je neerlegt als iets wat bekend is en wat je dan wel weet. Maar dat je erop gericht wordt op een wijze dat je zegt, ja, maar dat is wat ik nodig heb en dat is wat hij gewillig en vrijwillig in mijn plaats wilde doen. Zijn dood is het leven voor mij. In zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is die verbrijzeld. Dat is het lam Gods dat u aangeboden wordt, zoals dat in het Oude Testament ook gewoon afgebeeld werd. En dat een Israëliet het kon zien, dan moest hij een lammetje uit de kudde nemen dat God hem gegeven had. En daarmee moest hij naar de priester toe en dan zei de priester, leg je hand nou op de kop van dat dier en belijd je schuld. En dat handleggen op de kop van het dier, dat symboliseren dat de zonde die ik oprecht beleed, nou overgelegd werden op dat lam. En dan, ja, dan moest het oordeel wel voltrokken worden. Dan moest het oordeel zo voltrokken worden dat dat lam zijn bloed moest geven en stierf. Maar dat is iedere prediking weer. De bediening van de verzoening. Leg uw hand nu op de kop van dat lam. Leg je hand op dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Mag dat? Mag dat? Als God het lam nu aanbiedt. En als God nou zegt, dit is het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zou je dan in het aanbod van de genade niet de vrijmoedigheid mogen vinden om je hand op dat lam te leggen? Ja, maar ik moet toch goede gronden hebben om dat te mogen en dat te zeggen dat het ook voor mij is. Je kan toch niet zomaar zeggen dat het is voor mij. Nou, er is in de kerk ook niks zomaar. Er is altijd bloed bij. Er is maar één grond waarop het kan. En dat is dat Christus zelf zegt, doe het maar. Hier ben ik. Gezonden door de Vader. Gewillig om te doen wat nodig is tot uw eeuwig heil. Hij zoekt zondaren. Hij verzoent zondaren met zijn Vader. En die zondaarsliefde die u zoekt en die jou zoekt en die mij zoekt is werkelijkheid. Het is geen verzinsel, maar is een werkelijkheid. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd en hij is gestorven en begraven. En daarom belijden we dat er ook nog maar een keer bij. Het is historisch. Werkelijk gebeurd. Het is niet maar verzonnen door zijn discipelen. Het is niet maar een indrukwekkend verhaal van iemand die zich opofferde voor een ander. Het is de weg die hij gegaan is van Gods wegen met de opdracht van zijn vader. En het is gebeurd onder Pontius Pilatus. En hij is daar voor die rechter, die wereldlijke rechter, veroordeeld. Onschuldig, zodat we het zeker zouden weten. Dat wij onder het strenge oordeel van God dat over mijn leven ligt, zouden worden vrijgesproken. Pilatus heeft tot 5 keer toe moeten zeggen, ik vind geen schuld in hem. En toch heeft hij hem ter dood veroordeeld. Hij moest tot 5 keer toe getuigen, Christus is onschuldig. Maar hij gaf hem toch over dat hij gekruisigd zou worden. Nou mag het geloof weten. Het is zo echt en daar gebeurd als een onschuldige door de wereldlijke rechter veroordeeld ter dood. Dat ik voor de hemelse rechter schuldig sta. Maar door zijn onschuldige veroordeling vrijgesproken mag worden. Opdat ik onder het strenge oordeel dat over mij ligt. Hij mij zou bevrijden. Wat weer zo'n aspect van die enige troost, beide in leven en in sterven. Zijn bloed is zo vrijsprekend dat dat strenge oordeel dat over mij ligt, toch daarvan wordt bevrijd. Hij de dood in, ik het leven. Ja, dat grijpt terug op wat, of daar grijpt op terug het doopformulier, nietwaar? Dat indrukwekkende gebed dat we samen bidden voor zo'n heel klein mensje, dat nog van niks weet, maar waarvan wij geloven moeten en belijden moeten dat het al onderworpen is aan de zonde en aan het oordeel, aan de verdoemenis zelf, dat we mogen bidden op grond van deze zoekende zondaarsliefde, geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u ook dit gedoopte kind zo met uw Heilige Geest leiden, dat het straks, aan het einde van dit leven, of als uw wederkomst komt, zonder verschrikken, voor uw rechterstoel mag verschijnen. Denken we er wel eens aan die rechterstoel? Jongelui, denk je er wel eens aan, dat dat gebeden is? Toen je nog maar zo was? Dat de gemeente om je heen ervan overtuigd was, jij komt een keer voor die rechterstoel. Maar om Christus wil, kan je daar zonder verschrikken verschijnen? Mag je zelfs er naar uit gaan zien dat je die dag, die grote dag van zijn wederkomst, met groot verlangen verwacht? Dat is mogelijk door deze Knecht des Heren, die weggegaan is en heeft ondergaan dat strenge oordeel van God. Zodat gedoopten die tot hem komen en hem niet meer kunnen missen en hem belijden hun schuld en hun hand op zijn om het lam Gods leren leggen, zonder verschrikken daar mogen staan. Want dat bloed spreekt vrij. Dat kan alleen door deze Jezus Christus. Die als de onschuldige veroordeeld werd voor Pontius Pilatus. En het kan alleen als je bij deze Christus schuilt en blijft schuilen. Je moest achter dat bloed blijven in de nacht van het oordeel, toch? In Egypte. Achter deze Heer Jezus Christus. Dicht bij hem schuilen. En dat mag. Want daartoe is hij gekomen. Daarom komt hij nou juist, ook in de prediking deze middag en deze avond, dat je dicht achter hem zou wegkruipen. Dan heeft de Satan niets meer in te brengen. Dan kan hij van alles opnoemen, dan kan hij alles uit je leven nog eens oprakelen. Maar dicht achter de Heer Jezus mag je zwijgen en weten, al die beschuldigingen die de Satan inbrengt, hoe dichter ik bij Jezus kruip, wegkruip, hij hoort dat ook. En dan mag ik Jezus laten antwoorden. Satan, ga weg. Ik heb het alles verzoend. Maar om dat te horen,
moet je aan zijn voeten wegkruipen. Hij zegt, kom.
Alle die vermoeid en belast zijn, opnieuw met de last van dingen van de dagelijkse zonde belast, kom maar tot mij. En ik zal u vrede geven voor uw ziel. Ja, dan klinkt straks, Pilatus moest zeggen tegen het volk, ik vind geen schuld in deze mens en toch veroordeel ik hem, kruisig hem maar. Dan klinkt er straks, hier staat iemand die in zichzelf volkomen schuldig is, maar om Christus wil vind ik geen schuld meer in die man, in die vrouw, in die jongen, in dat meisje. Ga in het eeuwige leven. En dat is zo zeker. Dat is zo vast. Niet vanwege mijn grote geloof, niet vanwege mijn sterke geloof, niet vanwege dat ik het allemaal wel vast kan houden. Maar het is zo vast en zo zeker. Omdat Hij niet loslaat wat zijn hand begon. Omdat Hij opgewekt is. En omdat Hij als die hoge priester met de namen in zijn handpalmen gegraveerd in de hemel is gezet. Waardoor Paulus kan zeggen, ja, dan ben ik met hem in de hemel gezet. Met hem begraven, met hem opgestaan, met hem in de hemel gezet. Ja, dan kan de Satan de hemel wel uit je hart proberen te halen door je aan te vechten en door je te bestrijden en door allerlei beschuldigingen in je gezicht te slingeren. Maar dan kan hij nooit meer je hart uit de hemel halen. En hoe weet ik dat nou zo zeker? Dat ik van de vloek van die wet en de vloek van de zonde die ik over me heen gehaald heb, nou bevrijd ben. Ik weet het zo zeker, omdat God had gezegd, wie aan een kruis gehangen wordt, is vervloekt. En waarom? Omdat wie aan een kruis gehangen wordt, niet meer in de schepping hoort. Terwijl God een mens had bedoeld om met zijn twee voeten op de aarde, op die schepping te staan en God te dienen en te loven en te prijzen. Maar als je aan een hout gehangen wordt, dan word je van de aarde opgeheven. Je hoort er niet bij. Maar je wordt ook niet toegelaten in de hemel. Want je hangt tussen hemel en aarde. Je hoort nergens meer bij. En voor God is het gehangen worden aan een kruis, een vloek, omdat een schepsel dan nergens meer bij hoort, terwijl God hem ergens voor had bedoeld. Maar nou is Christus gehangen aan een kruis. Nou is de Zoon van God gehangen op een plek waarvan God had gezegd, als je daar hangt, dan hang je onder de vloek dat je nergens meer bij hoort. Niet bij mij, niet bij de mensen. Verstoten, vervloekt. En omdat mijn heiland dat heeft willen ondergaan, omdat mijn heiland zijn kruis gedragen heeft en zich daarop heeft laten vastnagelen door zondaren, door mij, mag ik het zeker weten, omdat hij deze dood gestorven is, dat hij van de vloek van de wet die God heeft uitgesproken, mij verlost heeft. Goede vrijdag. Ja, dan als ik dat weer zie en als ik dat weer mag doordenken en als ik dat ook mag beleven door het geloof, dan is die vrijdag de beste vrijdag. Waar hij mij van de vloek van de zonde heeft verlost. Ja, het begon inderdaad al in het begin van zijn leven. Geen plaats in de herberg en het eindigt ermee. Geen plaats in heel Gods schepping niet. Zo heeft hij zijn ganse leven door aan lichaam en ziel geleden om een zondaar die het hem belijdt. Heren, er is eigenlijk voor mij geen plek. Want ik heb het alles verzondigd en ik sta in alles schuldig en ik heb alles daardoorheen gebracht als die verloren zoon. Dat zo'n zondaar het deze middag en deze avond mag horen, hier of thuis. Maar omdat hij deze weg van lijden en sterven is gegaan, is het zijn lijden dat ons verlost, verzoent met God, dat me vrijspreekt van de schuld en dat mij verzekeren wil van het eeuwige leven, om zijnentwil. Hij draagt plaatsvervangend de vloek. En heel zijn lijden, heel zijn veroordeling, heel zijn kruisdood. Ja, ik had het verdiend, maar hij droeg het. En daar kan ik geen genoeg van krijgen. Daar kan een kind van God niet genoeg te horen krijgen, toch? Die liefde, die je met je verstand niet vatten kan. Is het wel eens in je ziel, is het wel eens in je hart? Heer, zeg het nog eens tegen me. Dat heerlijke evangelie. Zeg nog eens tegen mijn ziel die drie woorden. Ik voor u. Het is zo'n wonder voor de ziel. Dat wil je iedere dag horen. Of niet? Heb je daar wel eens genoeg van gekregen? Nee, toch? Als je er eens genoeg van gekregen hebt, van dat verzoenende bloed. Ga dan eens op je knieën en belijd dat eens. Hij die alles gaf. Hij die zijn hemelse heerlijkheid verliet. Die het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Die de weg van vernedering gaf en alles aflegde tot zijn leven aan toe. Voor een zondaar als u en jij en ik zijn. Daar wil je hem toch de eeuwigheid voor loven? Daar wil je hem toch de eeuwigheid van zingen? Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. In de hemel doen ze het. Laten we er hier alstublieft maar mee beginnen mogen. Heere, hier ben ik, een vervloekte en veroordeelde zondaar. En dan heb ik het evangelie opnieuw mogen horen. Ik wist er al veel van. Ik dank u dat ik er al veel van wist. Dat het niet allemaal helemaal nieuw voor me is. Het is al niet te bevatten, maar ik mocht erbij opgevoed worden. En ik mag er mee opgroeien. Maar heren, dat evangelie, de diepte, de rijkwijde, de hoogte en de breedte. Ik heb er allerlei andere heiligen voor nodig om daar iets van te kunnen zien. Maar wil me er maar steeds in onderwijzen. Dat ik zo bij u mag wegkruipen in die driedimensionale liefde. Waar de grootste zondaar in kwijt kan. Laat me dicht bij u mogen schuilen en blijven. Dan blijft er toch niks anders over dan te roemen in het kruis. Niets anders geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want in deze gekruisigde middelaar die opgestaan is, die opgevaren is, die zit aan de rechterhand van God de Vader, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden en straks wederkomt met heerlijkheid om uit te delen, definitief uit te delen van de rijkdom die hij heeft betaald met zijn bloed. Deze gekruisigde, in hem zijn mijn zonden weggedaan, zover het oosten is verwijderd van het westen, zo hoog de hemel is boven de aarde, in die onmetelijke afmetingen is het heil voor een zondaar gelegen. Ja, dan gaat de ziel toch zingen. Zing jij mee? Zing u ervan mee en zullen we ervan blijven zingen. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Want hij is het zo waard, iedere dag van mijn leven. Amen. Thank you. Laten we samen de Heere de dank brengen. Drie-enige God, u bent het waard om u alle dank te brengen. Het gebeurt op dit ogenblik voor uw troon. Door de heilige engelen en door de zaligen. Die u loven en prijzen onophoudelijk. Mag het op aarde daarmee gaan instemmen. Mogen wij met dat loflied mee leren zingen, Heere. Al is het hier nog maar zo gebrekkig. En al verstomt het zo gauw weer. Al kunnen we de wijs niet houden, zingen we vals. Maar toch, Heer, als u ons de woorden leert door uw Heilige Geest. Dan mag er in ons leven toch die lofzang opklimmen. Soms in de stilte van de verwondering. Soms in de jubel van de verwondering. Soms met de tranen. Dat u dit hebt moeten lijden en sterven. Soms met de tranen van de verwondering en de vreugde dat u dit hebt gedaan. Heere, wilt u zo zelf dat heerlijke evangelie van uw kruislijden, van uw opstanding, ook aan onze harten en zielen toepassen. Zodat het ons gaat vormen. Zodat we inderdaad de vrede met u mogen ontvangen. En vanuit die vrede ook de vredestichters mogen zijn die u zalig spreekt. Zo zeggen we u dank, Heere, voor het evangelie dat we deze ochtend en deze middag ook op deze plaats mochten horen. U bent weer met onze zielen bezig geweest, jong en oud. U heeft zich weer moeite gegeven om uw woord aan ons hart te laten leggen. Wilt u het ook in onze harten brengen? En ons ook zo op die wijze getrouw maken. Zoals u getrouw was tot het einde toe. Getrouw in uw dienst. Getrouw op de plaats waar u ons hebt gesteld. Zegen ons ook de week die voor ons ligt met alles wat er te doen is, Heere. Voor ons dagelijks bestaan, het ambtelijke werk. Zegen, Heere, de ouderlingen en de diakenen in hun werkzaamheden, ook in de week die voor ons ligt. Zegen ons allen als wij bezig zijn in uw koninkrijk. Laat het mogen zijn, Heere, tot de eer van uw naam en tot heil van de naaste. Behoed en bewaar ons voor de zonde. Leer ons ons leven te heiligen vanuit wat Christus heeft verdiend. Die goede werken die u van tevoren verordineerd heeft om daarin te mogen leven, die te mogen dragen. Is met hen die straks misschien thuiskomen op een plek of zich daar nu al bevinden, waar het stil is, waar ze misschien alleen zijn of waar ze zich alleen voelen. U weet ervan, Heere, geeft u dan genadig uw nabijheid te mogen ervaren. Verzoen het zondige, het schuldige, tekort en wil ons aanzien in dat bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus alleen. Maak ons voorbereid op uw wederkomst. Maak ons voorbereid om u te ontmoeten. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulp willen bieden. Het vijfde vers van Psalm 31. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.